Vijf jaar geleden dus, die noodlottige aanslag op Charlie Hebdo.
Mm-hmm. En toen zag je overal die hashtag Je suis Charlie opduiken, de hele wereld rondgaan. Je suis Charlie was een slogan om steun te betuigen aan de slachtoffers van die aanslag op dat satirische blad. Ook om steun te betuigen aan de vrije meningsuiting. De aanslag vond plaats op 7 januari 2015, inderdaad, exact 5 jaar geleden. Zwaar bewapende terroristen van Al-Qaeda vielen de redactie binnen in Parijs. En we gaan even terug naar toen.
Goedemiddag. We beginnen het journaal met nieuws dat kort geleden binnengelopen is en waarvan de details op dit moment nog continu binnenlopen.
In Parijs is er een zware aanslag gepleegd aan het kantoor van het satirische blad Charlie Hebdo. Er zouden 11 doden zijn gevallen.
Er waren 2 hommes armés avec la carabine. Ils ont encore tiré plusieurs fois, plusieurs coups de feu en bas.
Il y a un acte d'une exceptionnelle barbarie vient d'être commis ici à Paris.
Precies het moment waarop de redactievergadering plaatsvond bij Charlie Hebdo. Dus dat betekent dat op dat moment vrijwel alle journalisten aanwezig zijn.
Ik was geschokt. Ik had eigenlijk tranen in de ogen.
Le jour noir de l'histoire de la presse française. C'est dément cette attaque contre Charlie Hebdo.
In Parijs en in verschillende andere grote steden zijn vanavond duizenden mensen spontaan bij elkaar gekomen.
De mensen kwamen toegestroomd vanaf een uur of 5. En je ziet nu rondom mij zeker duizenden mensen.
J'ai besoin d'être là pour dire non à cette barbarie.
Hier op het Luxemburgplein zijn intussen meer dan 1000 mensen samengekomen, allemaal om hun medeleven te uiten.
Ces hommes, cette femme sont morts pour l'idée qu'il se faisait de la France, c'est-à-dire la liberté. Je veux ici, en votre nom, dire toute notre reconnaissance aux familles, à tous ceux qui sont aujourd'hui meurtris dans leur chair par ce lâche assassinat.
Volgens Franse media heeft de politie de namen van de 3 verdachten van de aanslag op Charlie Hebdo.
De verdachten zouden nu in de buurt van Reims zijn dus. De politie weet naar verluid waar ze verblijven, maar gearresteerd zijn ze nog niet.
Ja, de terroristen konden dus vluchten, verschansen zich dan in een drukkerij. En op 9 januari, 2 dagen later, worden ze daar bij een inval doodgeschoten door de politie. De aanslag liet een diepe indruk na, vooral bij cartoonisten, want wie Charlie Hebdo zegt, zegt cartoons. En daarbij wordt niets of niemand gespaard, dus ook de islam en de profeet Mohammed niet.
Is de cartoonwereld veranderd na bloedbad bij Charlie Hebdo? Zijn cartoonisten voorzichtiger geworden de voorbije 5 jaar? Praten we over met Joris Vermassen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Je bent zelf cartoonist, publiceerde onder het alias Frits van den Heuvel, onder meer in De Standaard. Die dag 5 jaar geleden, hoe kwam die binnen bij u?
Ja, heel hard. En de ironie van de zaak is dat ik 's ochtends mijn cartoon maakte voor de avondkrant, die rond 5 uur digitaal gepubliceerd werd. En dat was een cartoon over Jezus. En toen even later die berichten binnenkwamen over die aanslag in Parijs, bleek dat daar cartoonisten vermoord waren die een cartoon gemaakt hadden over een andere profeet. Dus dat was wel een heel bizarre dag. En dat heeft mij ook doen nadenken over mijn vak. En heeft me ook gedwongen tot een ernstig gewetensonderzoek waarmee ben ik bezig. En ik heb er zelfs aan gedacht om de handdoek in de ring te gooien. Ik heb naar mijn redacteur gebeld en gezegd, ik kan zo niet verder eigenlijk.
Uit schrik?
Ik zat daar met een dilemma eigenlijk. Ik wilde mijn vrijheid behouden. Ik vond dit echt een...
En die vrijheid werd u toen afgepakt?
Als we daar geen tekeningen meer mochten over maken, dan zit je op een hellend vlak.
Maar had u de indruk dat het niet meer zou kunnen of dat het niet meer zou mogen van uw opdrachtgevers?
Jawel. Ja, maar iedereen is er veel omzichtiger mee omgesprongen nadien. Je merkt dat. Wat ik vooral gemerkt heb, wat er veranderd is, is dat de grote media veel voorzichtiger geworden zijn in een niche. Bijvoorbeeld, ik werkte voor de digitale avondkrant achter een betaalmuur. Is dat minder een probleem, maar hoe groter het medium, hoe groter de megafoon, hoe voorzichtiger men is. Men merkt dat ook in alle media, bijvoorbeeld op televisie.
Het was het begin van de censuur.
Ik denk aan Taboe van Philippe Goebbels, waar hij alle onderwerpen tackelde, maar dan met een grote boog om... om die islam heen ging. En dan is er wel iets veranderd, denk ik, want wij mogen lachen met het christendom en er zijn waarschijnlijk ook heel veel christenen die zich gekwetst voelen als ik Jezus teken.
Hebt u zelf de profeet Mohammed nog getekend na de aanslag op Charlie Hebdo?
Wel, het was Marek in het Nieuwsblad. Die heeft een dag nadien een cartoon getekend. Een cartoon met Mohammed. En die heeft me aan het denken gezet. En ik dacht, ja, eigenlijk is dat wel een goede manier waarop hij het deed. Want dat was eigenlijk een heel respectvolle cartoon. Waarbij de profeet beschaamd zijn hand voor zijn ogen slaat. En zegt, ik durf me nergens meer te vertonen. Dus dat was iets heel anders dan de Mohammed-cartoons zoals ze voorgesteld worden. Namelijk heel agressieve, provocatieve dingen die de bedoeling hebben om alle moslims te beledigen. Dat was eigenlijk een heel mooie cartoon, een respectvolle cartoon. En ik denk dat die nuance verloren gegaan is.
U zegt, ik heb aan een gewetensonderzoek gedaan daarna. Waaruit bestond dat gewetensonderzoek? Was dat, wil ik nog cartoons tekenen op gevaar van eigen leven? Want dat was zeker het gevoel na de aanslagen op Charlie Hebdo. Of was het, ik wil niet en nooit beperkt zijn in wat ik doe. Waaruit bestond dat gewetensonderzoek?
Ja, het is vooral het laatste hoor. Die angst was er natuurlijk. En ik heb dat moeten overwinnen. En het heeft mij een paar dagen gekost om een leuke Mohammed-cartoon te maken. Omdat het mij niet ging om... Op dat moment ging het mij echt niet om gaan te lachen met de islam. Dat ging om gewoon een punt te maken van kijk, als ik dit nog kan, dan kan ik weer verder. Dat was echt een horde die ik moest nemen. En ik voelde me weer vrij toen ik dat gedaan had. En het was trouwens een leuke cartoon. En ik denk dat daar het probleem een beetje zit, dat het gewoon al het woord Mohammed cartoon is heel toxisch
geworden. Dat het een woord geworden is, überhaupt, Mohammed cartoon.
Ja, dat is het. Ja. Terwijl het is een cartoon zoals een ander.
Het is een cartoon, punt.
Het is een cartoon, ja. Mm-hmm. Dat is het. En een cartoonist maakt gewoon cartoons over dingen die in de actualiteit aan bod komen. En toen kwam dat in de actualiteit aan bod natuurlijk. Ja. En daarom heb ik daar toen een cartoon over gemaakt. Zo eenvoudig is het eigenlijk.
Moet alles kunnen in een cartoon?
Ja, behalve lachen met persoonlijk leed van mensen. Dat is voor mij de limiet. Maar met symbolen van macht, met bekende personen, politici, noem maar op. En ballonnen doorprikken, ideologische ballonnetjes doorprikken, dat kan allemaal. En daarvoor moet je soms de symbolen van die machtsstructuren gebruiken. En het is niet alleen
de profeet is zo'n symbool van machtsstructuur.
Ja, net zoals
Want u zegt, we moeten dan wegblijven van lachen met persoonlijk leed, terwijl dat voor heel wat gelovigen net wel een soort van persoonlijk leed is, of heel persoonlijk woord. Dus dat is een heel dunne grens waar je op
zit. Ja, tuurlijk. En net daarom denk ik dat een genuanceerde Mohammed-cartoon een beetje... Ja, het lijkt een contradictie in termen, maar een respectvolle Mohammed-cartoon, dat kan dus. Mark heeft dat ook bewezen. Je hoeft niet een profeet als een bloeddorstig monster te gaan voorstellen, zoals Geert Wilders met zijn belachelijke cartoonwedstrijden die er alleen maar op uit zijn om de moslims te kwetsen en te provoceren. Maar je kan het ook op een andere manier.
Je hebt een doctoraat geschreven over cartoons en over de cartoonist.
Ja, onder andere. Het gaat breder. Ja. Mijn boek heet Heilige tekst, goddeloos beeld. En dat zegt het al een beetje, dat we in een wereld leven waarin bepaalde beelden taboe zijn en waarbij je die niet mag aanraken. Mm-hmm. Ik heb daar toen ook over nagedacht hoe dat precies zat. En je hebt bij die man met de cartoons heb je een aantal facetten. En je hebt eerst en vooral het taboe op het beeld, op de afbeelding. En eigenlijk hebben de meeste moslims daar geen probleem mee. Ik heb daar met moslims over gepraat. Ik woon zelf in een gemengde buurt. En we moeten met elkaar praten. Dat is ook al een oplossing. En daar hebben ze eigenlijk geen probleem mee. Het probleem is als die profeet als een moordenaar voorgesteld wordt, dan voelen zij zich persoonlijk geraakt. En ik denk dat we die nuance moeten durven maken. En die nuance is eigenlijk helemaal verdwenen in het debat. Het is opgeëist, die Mohammed-cartoons zijn opgeëist door de extreem fundamentalisten, religieuze, en door de extreem rechtse populisten die het gebruiken als een wapen om de moslims aan te vallen. En de moslims vinden die Mohammed-cartoons...
Het is een doel voorbijgeschoten, vindt u?
Ja, dat is het, ja. En het is heel moeilijk om daar als een normale cartoonist, om daar in dat mijnenveld eigenlijk gewoon je werk te blijven doen.